Ik heb vandaag geen moederdag preek. Maar ik geloof wel dat als je dit als moeder samen met je gezin gaat doen. Of als man. Dat je zorgt dat jullie als gezin dit doen de komende tijd. Dat het je gaat zegenen. Dat het jullie gaat helpen als gezin. Maar ook als single. Het gaat je echt helpen om dit... om het leven te leven waarvoor je gemaakt bent. Om datgene te doen wat Jezus van je vraagt. En het gaat je helpen om vrij te leven. Om dat leven te leven waarvoor je bestemd bent. Vader, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken voor uw woorden. Voor uw liefde. Voor uw kracht. Alles wat u geeft. En ik bid in Jezus' naam dat u aan mijn woorden zegent. Zegen mijn hart. Zegen mijn tong. Zegen mijn woorden. Zegen mijn lippen. Dat het leven en kracht mag brengen. Maar ik bid ook voor iedereen die hier zit. Heer, open hun harten. Open hun harten voor uw liefde, voor uw kracht. En dat ze uw woord zullen ontvangen. Dat het zaad niet alleen mag landen op de grond, maar dat het mag gaan wortelen. En dat het uiteindelijk bomen en vrucht gaat voortbrengen in Jezus' naam. Amen. Ik heb boven mijn woord staan. Het woord van vandaag is zondagschristen of fulltime christen. En mijn vraag aan jullie is, wat is nou een zondagschristen? Iemand. Roep maar. Wat is een zondagschristen? Die alleen zondags naar de kerk gaat. Iemand nog een aanvulling? Jullie zijn lekker levendig vandaag op moederdag. Mijn vraag vanochtend aan jullie is, wil je een zondagschristen zijn of een fulltime christen? Want een zondagschristen is iemand die op de zondagen komt en er verder niet zoveel mee doet. En wat willen jullie zijn? Zondagschristen, steek je hand op. Fulltime christen, steek je hand op. Oké. Vandaag gaat je daarmee helpen, maar fulltime christen zijn is... is niet altijd makkelijk. En ik kan het weten, want sinds mijn eerste levensjaar ga ik naar de kerk. Ik ben niet boven de kerk geboren, maar vanaf mijn eerste levensjaar zijn we boven de kerk gaan wonen. Rond mijn derde ben ik opgedragen. Ben naar de zondagschool altijd gegaan. En ik hou nog steeds, na al die jaren, van de kerk. Ik hou van Gods woord. Ik hou van de worship. Trouwens, jullie meerstemmigheid. Dat is echt mooi. Jullie zingen echt mooi samen. Mogen jullie echt nog meer gaan ontwikkelen? Het is echt, het raakt. Het doet iets. Maar dus sinds mijn eerste levensjaar ga ik naar de kerk. Ik hou van de kerk. Ik hou van Jezus. Maar het ding voor mij was, ik ging naar de kerk. Maar het christen zijn was soms ingewikkeld. Moeilijk. Waarom? Omdat ik het continu benaderde vanuit een werelds denken. Vanuit het, ik moet het goed doen. Ik moet Bijbel lezen. Ik moet bidden. En eigenlijk die druk die je ziet op Insta, op TikTok tegenwoordig, op je Snapchat, op Facebook, degene die oldschool zijn. In ieder geval, je bent daar dan mee bezig van, ik wil het doen en ik wil daar al zijn gelijk. En voor mij was dat best frustrerend, ook de afgelopen jaren. Want ik was met God bezig, maar iedere keer viel ik. En dacht ik van, ik schiet gewoon tekort. Wie herkent dat? Wie herkent het dat het christendom soms een worsteling is? Maar weet je wat ik vergat? Ik vergat Gods genade. Ik vergat Spreuken 24 vers 16. Daar staat een rechtvaardige komt 7 maanden ten val. Maar telkens staat hij op. Je gaat niet perfect leven. Het leven zit vol ups en downs. Maar het was voor mij echt een frustratie. Want nou, we leiden ook een kerk. Inmiddels zijn we gestopt. We vertellen daar binnenkort nog wel een keertje meer over. Maar... ik voelde me tekortschieten, want ik was continu bezig met dat doen, dat presteren, dat goed doen. En ik kom sinds een jaar, anderhalf jaar, kom ik samen met een aantal voorgangers. En een van de jongens deelde iets toen we het hadden over integriteit. Ik hou van het onderwerp integriteit, omdat ik vind dat als ik hier spreek, dat ik ook mijn leven moet in lijn zijn met wat ik spreek. Dus we hadden het daarover, maar ook over onze worstelingen. En één jongen, iedereen deelde zijn worsteling, en één jongen zei... eigenlijk worstel ik niet zo. Eigenlijk, ik heb iets gevonden. En dat heet de weg oefenen. En toen hij dat zei, eigenlijk worstel ik niet zo. En ik heb iets gevonden, de weg. En waardoor ik geworteld ben en minder val en minder moeilijk wordt, waren mijn oren gelijk gespitst. Ik dacht, dit wil ik weten. Waar heeft hij het over? En hij had het over de weg oefenen van John Mark Comer. En het is een studie over Jezus volgen. En het heeft mijn leven de afgelopen maanden compleet veranderd. De weg oefenen. En het heet dus de weg oefenen in mijn hart en in mijn ziel. En ik ben nog, wat ik zie Louis al kijken, ik moet er nog meer van zien. Maar voor mij heeft het al zoveel veranderd. En zie ik gewoon dat het in de stappen die ik zet zoveel voor mij doet. De weg oefenen, de weg trainen. Weet je wat de eerste naam was van de christenen in het Nieuwe Testament? Hoe noemden ze christenen als eerste? Zeg het maar, Frits. Ja, de mensen van de weg of de volgelingen van de weg. En Saulus zegt dat in Handelingen 9 vers 12, daar, 9 vers 2, daar vervolgde hij de christenen en hij noemt ze mensen van de weg, voordat hij Paulus werd. Christenen waren mensen die, en christenen zijn mensen die, Jezus volgen op hun levensweg en zijn weg bewandelen. Dat zijn wij als het goed is. En het woord mensen van de weg vond ik al mooi en ik was daarna aan het kijken. Maar dan ga je nog meer studeren. Wat zijn nou nog meer woorden voor ons als christenen? Wat is het meest gebruikte woord in het Nieuwe Testament voor ons als christenen? Het meest gebruikte woord. Discipel. Discipel. Meer dan 260 keer komt dat voor in het Nieuwe Testament. Het woord christen, hoe we onszelf vaak noemen, komt maar 3 keer voor. Discipel, toen ik daar de laatste tijd mee aan de gang was, met het woord discipel, het kreeg een diepere betekenis voor mij en ik ging het onderzoeken. In het Hebreeuws is het woord discipel is talmidim. Dat betekent student of een stagiair van iemand. Een stagiair of een leerling van iemand, dat betekent dat je naar iemand luistert en je doet die persoon na. Dus je luistert naar het onderwerp van diegene en je kapiet wat hij doet. En voor mij heeft het woord discipel de afgelopen maanden veel diepere betekenis gekregen. Want wat is nou een discipel? Dat is iemand die zijn meester volgt. Je volgt iemand. Ik heb stagiaires en ze volgen mij. Ik zeg wat ze mogen doen, maar ze leren van mij. Ze doen mij na. Ze doen natuurlijk ook hun eigen ding, maar ze doen mij na. En zo zijn wij ook discipelen van Jezus en we doen Jezus na. En Jezus is onze meester. Hij is onze rabbi. En het woord rabbi betekent dus meester. En rabbi's waren geestelijke meesters in Israël. Als je een Joodse jongen was, de eerste jaren leerden ze de Torah. En later, rond hun 16e, 17e, gingen ze een rabbi volgen, een aantal als je het geluk had. En zo volgen wij ook Jezus en gaan wij achter hem aan, achter onze rabbi. Wij mogen als christenen, als discipelen van Jezus, mogen we achter hem aangaan. We mogen naar Jezus luisteren en hem nadoen. En het kan dus een worsteling zijn. Maar weet je, God laat het zien hoe we hem kunnen volgen. In de Bijbel laat hij het zien, door zijn woord laat hij het zien, maar er is geen 10-stappenplan. Wie heeft het al gevonden, een 10-stappenplan in de Bijbel, hoe je Jezus moet volgen? Ik niet. Maar als er een 10-stappenplan was, dan zouden we kunnen beginnen in Johannes 15. Zoek het op of lees het mee. Daar staat het volgende. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Soms is het leven moeilijk en kan het best dat God je aan het snoeien is. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie heb gezegd. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie ook geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Bedankt voor het zelfvertrouwen, Jezus. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kan je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld en in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kan je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn, mijn talmidims, mijn discipelen. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. En dat in Jezus blijven, dat is niet makkelijk. Die term waar Jezus het over heeft, ik vind het wel mooi, daar begonnen jullie mee. Want Paulus zegt dat eigenlijk, die term in mij. Want hij noemt het bidden zonder te stoppen. Bidden zonder op te houden, noemt Paulus het. En Jezus noemt het in mij blijven. Als we Jezus willen volgen, mogen we in hem blijven. En die term is in het Grieks, is dat meno. En dat betekent, in mij blijven betekent aanwezig zijn bij Jezus. Thuis zijn bij Jezus. In hem blijven, bij hem blijven. Wat je ook doet, dat je bij hem blijft. Dat hij aanwezig is bij alles wat je doet. En je kan dit niet in één keer. Dit kan je alleen leren door te oefenen. Je kan jezelf niet dwingen, ik moet nu bij Jezus zijn. Want dat was mijn frustratie. En soms lezen we zo ook Gods woord. Als we bijvoorbeeld Galaten 5 vers 22 lezen we de vrucht van de geest. Dus liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En die tekst heb ik vaak gelezen de afgelopen jaren. Maar ik las hem van, ik moet liefde hebben voor mijn kinderen. Ik moet liefde hebben voor mijn vrouw. Ik moet vrede hebben. Maar dat kan niet binnen één dag. En in wat we net lazen, staat er dat je dit niet in één keer krijgt. Maar het is de vrucht van met Jezus wandelen. Als ik tegen mijn kinderen zeg, je moet nu gitaar spelen. Als ik dat 8 jaar geleden tegen mijn zoon had gezegd, had hij gefrustreerd. Of als ik dat tegen Scarlett had gezegd, je moet nu zingen of gitaar spelen, hadden ze gefrustreerd. En ik vind het heel leuk. Toen zij begonnen, hoe lang zitten jullie op muziekles? 7 jaar. Toen hij begon, de eerste jaren was hij best wel eens off rhythm. Toch? Maar nu het laatste jaar drumt hij gruwelijk goed. Serieus. Hij is on point. Ik weet niet of jullie het nummer Praise the Lord kennen. On point drumt hij het. Als ik hem ook vraag, dan van, kan je dat nummer? Hallo. Vet makkelijk. Want hij heeft de discipline en hij heeft het geleerd om het te oefenen. En het heeft 8 jaar geduurd. Maar wij willen gelijk superchristen zijn en die fulltime christen. Maar je mag het leren. En dat begint bij in hem zijn. En dat brengt me bij het eerste punt. Als je Jezus wilt volgen, mag je leren of trainen om in Jezus te zijn. En je kan dit niet alleen. Daarom zitten we hier ook samen. Je kan niet alleen een discipel van Jezus zijn en talmidim. Als ik kijk, ik heb ook een aantal stagiaires die begeleiden. Tegenwoordig doen ze dat samen. Ze zitten in een leertuin en ze leren van elkaar. Ze plannen met elkaar. Als eentje het minder doet, dan pakt eentje die stagiair op. Als eentje goed is, dan leren ze van diegene. Maar ze doen het samen. Want samen gaat het beter. En ik heb dat ook de laatste tijd gemerkt. Want Joyce en ik zitten samen op fitness. En omdat we het samen doen, gaat het beter. En ik heb ook nog kinderen waarvan ik filmpjes krijg van, hallo, moet je niet gaan trainen, POV. Stel dat je nooit traint en iemand stuurt je dit filmpje. Maar in ieder geval, samen gaat het beter. En ik hoop dat ik in de zomer, als ik terugkom, dat ik echt een beetje een summer body heb. Zodat je die arm een beetje... Jullie mogen het checken over 2 maanden. Maar dat fitnessen, ik heb echt geleerd dat als je traint, dat je langzaam groeit. En zo mogen we Jezus ook, hem volgen en in hem zijn, mogen we trainen. Mogen we leren. En dat gaat dus niet vanzelf. Maar het stimuleert ook echt dat we samen zijn. Want soms heb ik echt geen zin. En zeg ik, Joyce, ja, maar laten we gewoon gaan. Ik heb nu gewoon zin. Of als zij geen zin heeft, dan zeg ik, Joyce, laten we gaan. Ik heb haar inzichten nodig. En zoals als christenen, we hebben elkaar nodig. Laten we dit samen doen. In Jezus zijn mogen we leren en we mogen het trainen. Jezus zegt ook in de bergrede in Matthäus 5, dat is de eerste preek van Matthäus 5 tot en met 7. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Wie dus ook maar één van de kleinste geboden afschaft en dat aan anderen leert, datzelfde te doen zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Jezus volgen mogen we leren. Je mag het trainen. En dit wat ik vandaag deelt komt van Dallas Willard. Die John Mark Comer heeft het van Dallas Willard. En Dallas Willard zegt eigenlijk dat we dit mogen doen. Dat we de tegenwoordigheid van God mogen leren. We mogen het oefenen. En David zegt dat in Psalm 16 vers 8. Daar zegt hij, steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Oefen deze week de tegenwoordigheid van God. Door je geest voortdurend op Jezus te richten. Hou God voortdurend in je gedachten. Bij alles. Vooraan in je hoofd. Het heeft me zo geholpen de laatste maanden om gewoon bij alles wat ik doe of zeg, om God vooraan te houden. Als ik op mijn Insta zit. Als ik met mijn kids bezig ben. Als ik op school geïrriteerd ben. Dan denk ik, oh ja, maar Jezus, oké. Okay. Ik moet anders praten met ze. Oké. En Colossenzen 3 vers 17 zegt dit. Dat we alles wat we doen in de naam van de Heer Jezus, dat we dat in zijn naam doen en God de Vader danken voor hem. Dat we dat doen dus bij alles wat we zeggen, dat we alles wat we doen, dat we dat doen in zijn naam. Als je dat doet, alles wat je zegt en doet in zijn naam, en je bent geïrriteerd naar je ouders, oh ja, Jezus, je moet iets anders doen. Oh ja, mijn baas is indruk, oh ja. Maar ik heb God voor ogen. Leer dat. Train Gods tegenwoordigheid. Oefen het. En er is een monnik, Brother Lawrence, en die komt uit de 15e eeuw. Die heeft 15 pagina's geschreven over het oefenen van de tegenwoordigheid van God. En hij zegt dit. De kunst is uiteindelijk leer op twee plekken tegelijk te zijn op hetzelfde moment. Dus leer op twee plekken tegelijk te zijn op hetzelfde moment. Zeg het even tegen je buurman of buurvrouw. Leer op twee plekken tegelijk te zijn op hetzelfde moment. Dus je moet je voorstellen, morgenochtend ga je misschien met pommel of een zouten soep ontbijten of cornflakes gewoon. Kan ook simpel. En in Gods aanwezigheid. Fietsen en in Gods aanwezigheid. In de file en in Gods aanwezigheid. Je e-mail tikken en in Gods aanwezigheid. WhatsApp en in Gods aanwezigheid. Koffie drinken of thee drinken en in Gods aanwezigheid. Je kleding ophalen en in Gods aanwezigheid. In gesprekken met je vrienden of je kinderen en in Gods aanwezigheid. Alle momenten in je leven worden kostbaar in Gods aanwezigheid. Iedere dag herinner ik mezelf eraan dat Jezus bij me is. Bij wat ik zeg en wat ik doe. En waar ik ga of waar ik naar kijk. Ons primaire doel en onze prioriteit als doel, als volgelingen van Jezus, is om te leren in een constante staat van verbinding met Jezus en de Heilige Geest te zijn. En zo zijn we in staat om in Jezus onze rabbi te zijn. We mogen hem op elk moment uitnodigen in ons leven en leren om altijd op twee plekken tegelijk te zijn. Thuis en met Jezus. Op je werk en met Jezus. Op school en met Jezus. In je kamer en met Jezus. Breng zijn aanwezigheid in de routine van je dagelijkse leven. Maar hoe doe je dat nou in die snelle, drukke chaos van het westerse leven? Het is vrij eenvoudig, maar niet makkelijk. Om het leven van Jezus te ervaren, moeten we de levensstijl van Jezus overnemen. En dat brengt me bij punt 2. Als je wilt leren om Jezus te volgen, zijn geestelijke disciplines belangrijk. En het zijn er eigenlijk 12. Ik ga ze niet allemaal vandaag doen, want dan zijn we hier over 2 uur nog. Maar ik ga er 4 met je delen. We mogen Jezus zijn levensstijl volgen. En hij had bepaalde geestelijke disciplines. Als we onszelf trainen in het blijven van Jezus, dan mag je hem volgen bijvoorbeeld in bidden. Oefen deze week met gebed. Jezus leert ons bidden. In Matthäus 6, daar leert hij ons het Onze Vader. Maar wat hij vooral ook deed, was hij liet het zien. We lezen, als we Gods woord lezen, lezen we dat hij vaak de stilte en de eenzaamheid opzocht. En dat zijn eigenlijk aparte geestelijke disciplines, maar het hoort eigenlijk bij gebed. Dus zoek regelmatig die eenzaamheid in stilte op, net als Jezus, onze rabbi, dat deed. Dat staat in Matthäus 14, vers 23, dat hij de eenzaamheid in stilte opzocht. En Lucas 5, vers 16, Lucas 6, vers 12 en Marcus 1, vers 35. En mijn favoriete tekst staat in Lucas 22, vers 39 tot en met 41. Hij vertrok en ging volgens gewoonte naar de Olijfberg. Het was voor Jezus een gewoonte om naar een rustige plek te gaan en om daar stil te zijn. En om te bidden en om met zijn vader te praten. Om Jezus te leren kennen en balans in ons leven te hebben, moeten we die stilte opzoeken en bidden. Ik heb een vriend van me en die heeft een kleedje, een jongen die ik regelmatig bel, die discipel. En hij heeft gewoon een kleedje in zijn kamer waar hij gewoon 's ochtends op zit. En soms is het 5 minuten, soms is het 10 minuten, soms bidt hij. Dan leest hij ook de Bijbel, maar hij zoekt God. En soms is hij gewoon 5 minuten stil. Maar hij neemt de tijd om te bidden. Ik heb de laatste tijd ook veel meer ruimte gemaakt. Mijn vrouw zegt al jaren, ik werk 2,5 dag. En de rest van die dagen mag ik gebruiken om in Gods Koninkrijk te investeren. En ze zei, ga nou niet op die maandag afspreken. Zorg dat je die dag leeg plant. Dus nu op de maandag, die dag, plan ik niks. Ik heb morgen toevallig wat gepland, omdat ik 2 weken vakantie heb gehad. Maar normaal gesproken plan ik op de maandag is mijn rustdag. Dat ik niet veel op de planning heb, alleen het huis schoonmaken en dingen doen. En de zaterdag hebben we ook nooit iets gepland. En wat doet dat? Dan heb ik meer tijd om God te zoeken. Maar soms is het ook niet eens God zoeken op die maandag, maar is het gewoon mijn rust nemen. En soms verveel ik me. Serieus, heb ik nog nooit gehad in de afgelopen jaren. Maar nu verveel ik me soms op die maandag. En dan kan ik of die rust nemen, of God zoeken. Of soms ook gewoon, oh ja, maar ik moet nog wel iets doen. Maar het geeft rust. Doordat ik die stilte en eenzaamheid plan. Plan die rust. Het gaat je balans geven. En plan op die dagen ook gebed. We mogen het leren. Want gebed is het middel waardoor we communiceren met God. Gebed is dat we bewust leren op tijd opzij te zetten en opzettelijk met God gaan zijn. Zodat we als Hem worden. En met Hem samen kunnen werken in deze wereld. Dus leer te bidden. En vandaag is het echt, vandaag de dag is het zo belangrijk dat we leren, net als Jezus, dat we de discipline gaan krijgen om ons regelmatig terug te trekken. Om net als Hem alleen met God tijd door te brengen in gebed. En ook als wanneer we met elkaar samenkomen, bid met elkaar. Straks ook, ik hoor het al, na mijn woord gaan we samen bidden. Maar doe het niet alleen als dat je het plant, maar maak het een gewoonte. Alle jongeren die ik tegenwoordig bel, maar ook gewoon mijn vrienden, als ze dingen delen waar ze het moeilijk mee hebben, ik sluit die gesprekken af met gebed. Doe dat met elkaar. Leer ook samen te bidden. We hebben het nodig. En we voelen het allemaal, we worden gebombardeerd door lawaai en afleiding als nooit tevoren. En Jezus heeft een uitnodiging voor ons allemaal. Ga weg van alles om alleen te zijn met Hem. In het belang van onze ziel en het belang van anderen. En train dus en leer te bidden. Groei er geestelijk in en krijg een geestelijke summer body. Het tweede wat ik met je wil delen is leer en oefen Bijbel lezen. Jezus zei in dat stukje wat ik las, dat mijn woorden in jullie blijven. Gods woord kan alleen in je blijven als je het ook echt leest. Je moet het lezen zodat het in je komt. Jezus kende de schrift, het woord, beter dan wie dan ook. En als jongen verbaasde hij die leraren in de tempel. Je ziet het in Lucas 2, vers 46 tot met 47 kan je dat lezen. Ze snapten niet hoe hij de schrift zo goed begreep. Maar hij kende het. Hij citeerde de schrift uit zijn hoofd toen hij in de woestijn verzocht werd. Dat lezen we in Lucas 4. En hij haalde regelmatig ook het woord aan de schrift in zijn onderwijs. Dat kun je lezen in Matthäus 5, vers 21 en Marcus 10, vers 5 tot met 9. Maar hij begon zijn bediening ook met een openbare lezing uit de boekrol van Jesaja. Dat kan je lezen in Lucas 4, vers 16 tot en met 21. Laten we leren en trainen om Bijbel te lezen. En niet alleen om Gods woord te lezen, Maar als we Gods woord gaan lezen, ga je Jezus ook beter leren kennen. De meest duidelijke manier dat hij tot ons spreekt is door zijn woord. Want Jezus is het levend geworden woord. Dus als je hem wilt leren kennen, train om Bijbel te lezen. En de volgende discipline wat we mogen leren en trainen, die moet eigenlijk 2 keer zo zwaar zijn met heel wat gewicht hieraan. Dat is vasten. Vasten is een bepaalde tijd zonder voedsel gaan om onze ziel bewust te maken van onze diepe honger en behoefte aan God. In onze materialistische cultuur waar alles kan, is vasten juist een van de krachtigste, maar ook meest verwaarloosde disciplines van Jezus. Jezus vastte. En hij verwachtte ook van ons dat wij zouden vasten. In Matthäus 4 begon hij zijn bediening met vasten in de woestijn. Maar hij beschrijft ook in Matthäus 6 hoe wij mogen vasten. Vasten helpt je om zo te leven en zo in je bestemming te staan waar je voor bent gemaakt. Dus durf te gaan vasten. En natuurlijk is het goed om te overleggen met je dokter. Maar durf te gaan vasten zonder eten en drinken. Dat is hoe het bedoeld is. Overleg met je dokter, maar ga dit proberen en je gaat doorbraken zien. Je gaat Jezus nog beter leren kennen. Het laatste waarmee je mag oefenen en wat je mag trainen als geestelijke discipline, is we mogen leren en oefenen om met een groep of met een gemeenschap samen te functioneren of samen te leven. En deze is ook niet makkelijk. Dat zou ook eigenlijk een dubbel gewicht moeten zijn. Want mensen zijn soms ingewikkeld. Maar weet je, Jezus leefde in een voortdurende gemeenschap met de Vader. Maar ook met zijn discipelen. Hij had er 12 en ze waren niet makkelijk. Maar Jezus wist ook voor ons dat het omgaan met elkaar en dat oefenen en dat trainen en dat leren, dat het ingewikkeld was. Want in Johannes 17 bidt hij voor ons. Dus als je denkt, wat zijn die mensen moeilijk, dan kan je denken, oh ja, maar Jezus bad het in Johannes 17. Johannes 17, vers 21, voordat hij aan het kruis ging, bad hij dit voor ons. Opdat zij alle één mogen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u bent. Opdat zij in ons zullen zijn, weer dat in ons. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden heeft. Het is de bedoeling dat wij in hem zijn, maar ook in elkaar, bij elkaar aanwezig zijn, bij elkaar thuis zijn, dat we een eenheid hebben. En onze eenheid is zo belangrijk, want als wij één met elkaar zijn en als er liefde onder ons is, dan zullen anderen erkennen dat Jezus door de Vader is gestuurd. Zo belangrijk zijn onze relaties. Maar dat mogen we gaan leren. Het is niet makkelijk om samen met een groep mensen op te trekken, maar je hebt het nodig. In hem zijn en Jezus volgen moet je dus ook samen doen. Je kan niet zonder het contact van andere discipelen. Je kan niet zonder church. En dat samen leren leven, dat kan je niet door 1 keer per maand naar church te komen. Kom wekelijks. En ik zeg deze tekst, heb ik hier vaker bij jullie genoemd. Maar in Hebreeën staat, verzuim de samenkomsten niet. En ik haatte die tekst. Ik vond hem echt verschrikkelijk als mensen dat zeiden. Echt serieus. Maar er staat daar waarom? Omdat we bemoedigd mogen worden, omdat de dag dat Jezus komt dichterbij komt. Je hebt het nodig om bemoedigd te worden. Jij hebt de kerk nodig en de kerk heeft jou nodig. We hebben elkaar nodig. Dus kom wekelijks en leer om aanwezig te zijn en bij elkaar te zijn. Bel elkaar. Kom langs bij elkaar. App elkaar, die zieken, maar ook elkaar. En als je iemand vandaag mist, laat hem weten dat je hem mist. Maar bemoedig elkaar. En iedere zondag is bedoeld dat je bemoedigd weggaat. Wie is er vandaag bemoedigd? Oké dan. 2. In Jezus zijn en hem volgen moet je dus ook samen doen. Je kan niet zonder dat contact met andere discipelen. En al die geestelijke disciplines die ik net heb behandeld, die hebben ook maar 1 doel. 1 doel maar. En dat is Jezus leren kennen. Je kan denken, ik moet bidden. Maar denk nou aan die why van de week. Nee, ik wil Jezus beter leren kennen, dus ik ga bidden. Ik moet Bijbel lezen, ik heb geen Bijbel. Nee, het doel is gewoon Jezus leren kennen. Als je hem wilt leren kennen en hem volgen, ga die Bijbel lezen. En de ene dag zal het 5 minuten zijn, de andere dag 3 minuten, de andere dag 10 minuten. Maar ga bidden. Maar ook dat vasten is niet, oh, ik heb niet gevast, dus ik voel me schuldig. Ik heb het ook maanden moeten plannen. Ik heb pas van de week weer een dag kunnen vasten. Het kost mij ook moeite, maar het is zo mooi om dan te weten, oh ja, ik leef niet van brood alleen, maar van ieder woord wat u zegt. Het leert je om afhankelijk te zijn van hem, om in diepe afhankelijkheid van hem te leven. Dat mogen we leren. Het doel van al die geestelijke disciplines is om hem te leren kennen. Oh ja, ik moet naar de kerk, ik heb een zonde. Nee, het doel is om Jezus te leren kennen. Dat is de why waarom jullie hier samenkomen. Dus leer en train je hierin, in al die geestelijke disciplines. Want je rituelen, je gewoontes en je patronen zijn belangrijk. Ik wil hier nog iets over zeggen, over die geestelijke disciplines. De kwaliteit van je leven is vaak het resultaat van je patronen. Zeg dit ook even tegen je buurman of buurvrouw. De kwaliteit van je leven is vaak het resultaat van je patronen. De kwaliteit van je leven is vaak het resultaat van je patronen. Want wij zijn het effect van onze patronen. Je bent niet wat je doet. Maar datgene wat we regelmatig doen, worden we. Als je mensen vaak bemoedigt, word je een bemoediger. Als je mensen vaak helpt, word je een helper. Als je vaak bidt, word je een bidder. Maar ook de negatieve kant. Als je vaak drinkt, word je een alcoholist. Als je vaak rookt, word je een roker. Als je vaak naar foute beelden kijkt, raak je aan pornografie verslaafd. Maar al je patronen, die vormen je. Al die geestelijke disciplines, als je gaat bidden, word je een bidder. En als je nou deze week gaat bidden, kan niet zo goed klaar hoor. Maar al die disciplines, die laten gewoon een indruk achter. En uiteindelijk, ik probeer een hoofd te maken hoor. Maar uiteindelijk, als we durven te trainen en onze patronen en onze gewoontes gaan veranderen, dan doet dat iets met ons en gaan we meer op Jezus lijken. Dit is zo hoofd, maar dat is voor jullie. Datgene wat je doet, vormt je. We worden als klei gevormd door de pottenbakker. Onze gewoontes komen zo in de kern van ons wezen en ze vormen onze verlangens en datgene wat we gaan doen. Dus ga deze week trainen en oefenen met die geestelijke disciplines. En dat brengt me bij het laatste punt. Het doel van het volgen van Jezus is om te zijn met Jezus, om te leven zoals Jezus en om te doen wat Jezus deed. Want Jezus liet de perfecte mens zien in balans. Ik bad het vanochtend, bad ik het ook in Matthäus 11, vers 28. We zijn zo bezig met, oh ja, ik moet dit doen, ik moet dat doen, maar doe dit deze week. Jezus zegt dit tegen jou van de week. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij. We mogen leren, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Val deze week niet in de val van ik moet vrucht dragen. Ik moet liefde hebben, ik moet vreugde hebben, ik moet vrede hebben. Ik moet zachtmoedigheid hebben, ik moet zelfbeheersing hebben. Nee, de vrucht is het effect van het zijn in Jezus. En uiteindelijk het zijn in Jezus en met hem tijd doorbrengen, met hem bidden, hem zoeken. Dat proces is de weg naar de vrucht. Dus focus je deze week op het in hem zijn. Dat is het proces en dat gaat vrucht brengen. En die vruchten, als je die gaat zien, die brengen glorie aan God. En de grootheid van de Vader wordt dan zichtbaar in ons. En dat is waarom we vrucht mogen dragen. Ik wil je vragen om van de week te gaan zitten. Om gewoon de stilte op te zoeken, de eenzaamheid. En ga met Jezus zitten. En vraag aan hem welke dingen passen nu in dit seizoen van mijn leven. Er zijn 12 geestelijke disciplines, je kan ze opzoeken. 12 geestelijke disciplines, maar vraag God. Welke geestelijke disciplines mag ik nu mee aan de gang? Wat past nu bij dit seizoen? En bidden zou ik je sowieso aanraden. Bijbel lezen natuurlijk ook en dat na de samenkomst. Dat vasten misschien nog eventjes over een maandje of 2 weken. Het mag hoor. Maar begin gewoon met die eerste drie en maak gewoon een lijstje. Ik heb dat van de week ook gemaakt. Ik ben al een tijd bezig en ik had het in mijn hoofd wel, maar ik heb van de week echt een lijstje gemaakt. Ik wil zo lang en zo lang wil ik dat gaan doen. Maar ga het vragen aan Jezus, je rabbi. Welke geestelijke disciplines mag ik nu gaan leren en trainen? En ga dit oefenen. Ga ermee aan de gang met elkaar. En groei van zondagschristen naar fulltime christen. Amen. Vader, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken wat u vanochtend sprak door mij heen. Ik wil bidden dat u ons zegent om geen zondagschristenen te zijn, maar fulltime christenen. En we hebben het niet alleen voor onszelf nodig, maar deze wereld heeft ons nodig. Deze wereld heeft u nodig. Uw licht, uw verzoening, uw vrede, uw troost. Maar dat mogen we allereerst zelf gaan ervaren door in u te zijn. Help ons om aan uw voeten te zitten. Om bij u te rusten. Help ons om u te volgen in alle stappen, in alles wat we doen en zeggen. Of we nou jong of oud zijn, we hebben elkaar nodig. Maar help ons om u te volgen. Jezus, we willen in u zijn. En leid ons deze week. Heer, help ons om tijd apart te zetten, om de rust te pakken, om gewoon in u te zijn. En ik bid, Heer, over deze church, dat ze vrucht zullen dragen. Dat ze de vrucht zullen zien, maar niet zullen richten op die vrucht, van ik moet dit, ik moet dat. Maar gewoon in rust in u zullen zijn, en dat ze vanzelf die vrucht gaan zien. En dat uw glorie zichtbaar door ons wordt. Heer, en ik bid voor iedereen die hier nu zit. Iedereen die hier mee worstelt om dit een plek te geven. Om dit routine te maken. Ik bid dat God je de kracht, de moed, maar ook de discipline gaat geven. Om gewoon echt met hem te wandelen hoe je bent bedoeld. En niet vanuit moed, maar vanuit ontspanning, vanuit relatie en vanuit liefde. Ik wil iets vragen vanochtend. Als jij het besluit wil nemen, Jezus, ik wil u nog meer gaan volgen. Ik wil nog meer achter u aan. Dan kan je dat nu gewoon tegen God zeggen. God, ik wil u volgen. Ik wil u volgen. Je hoeft het niet hardop te zeggen, maar gewoon in je hart. Neem dat besluit op dit moment. Markeer dit moment als een verandering in je leven. God, ik wil u volgen. Ik wil niet een zondagschristen zijn, maar een fulltime christen. En ik bid je ook de kracht van de Heilige Geest daarin toe. Dat God je zegent op jouw weg. Dat je echt een discipel, een talmediener, stagiair zult zijn van Jezus. En van hem gaat leren, op hem gaat lijken. Gaat leven zoals Jezus leeft en gaat doen wat hij doet. En dat wonderen en tekenen jou zullen volgen waar je gaat in Jezus' naam. Ik bid dat we een licht en zout zullen zijn als we deze zalen uitgaan in Jezus' naam. Amen.